Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij lezen verder in het boek van Pater Goltman, In de schaduw van zijn vleugels, een Franciscaan bij de SS. En we zijn gekomen in het derde hoofdstuk, Priesters in de dop. En het is Kerstmis 1939. Op eerste kerstdag kregen alle getrouwde mannen vrijaf. De majoor liet me bij zich komen, feliciteerde me met mijn toespraak en gaf mij verlof voor mijn oprechtheid. Ik was totaal verrast en ging meteen op pad. Ik had een prachtig feest bij mijn familie. Na mijn terugkeer verbleef ik nog 3 weken in dit kamp. Aan het eind van onze 3 maanden durende opleiding was er een grote oefening, waarbij Reichsführer Heinrich Himmler zelf kwam kijken bij zijn nieuwste divisie. Op de 3e dag van de oefening werden we geteisterd door zware sneeuwstormen, zodat we amper 1 meter zicht hadden. Ons bataljon verdwaalde in de bossen en werd door de vijand omsingeld in een nauwe vallei. Niemand wist meer hoe het verder moest. Plotseling klonk er een bevel en we zetten ons in beweging in een richting die niemand verwachtte. Tot onze verbazing konden wij zonder kleerscheuren het vijandelijke gebied verlaten en veilig terugkeren naar de kazerne. In de namiddag stopte het met sneeuwen. De 3 deelnemende regimenten traden aan in een open vierkant. Samen met zijn staf gaf de Reichsführer commentaar op de oefening. Daarbij deed hij een oproep aan de officier die met zijn bevel het 2e bataljon had gered van een zekere gevangenschap, om zichzelf bekend te maken. Niemand kwam naar voren. Pas na het meermaals herhalen van dit verzoek maakte een eenvoudige soldaat zich kenbaar. Ik kende hem goed. Het was onze Franciscaner broeder Roger Ricker. Iedereen was verrast. Himmler vroeg hoe hij er als eenvoudig soldaat toe was gekomen zo'n bevel uit te vaardigen. Frater Roger antwoordde: Herr Reichsführer, ik zag geen enkele van onze officieren. Ik ken het dal goed, omdat ik er op zondag vaak ga wandelen, en daarom wist ik waar zich een smalle doorgang bevond. Tijdens de lessen is ons herhaaldelijk gezegd dat als we in gevaar zijn, ieder van ons de moed moet hebben om een reddend bevel te geven. Himmler was opgetogen en riep: Bravo, zulke soldaten hebben wij nodig. U gaat naar een officiersschool. Waarop Roger met heldere stem antwoordde: Herr Reichsführer, dat is niet meer mogelijk. Ik ben al officierskandidaat en studeer al 3 jaar aan de beste officiersopleiding van de wereld. Mijn eenheid is de Franciscaanse orde. Dit antwoord sloeg in als een bom. Himmler sprak met zijn officieren. Hij beval Roger terug in het gelid te treden. 'S avonds moesten 4 van ons zich melden bij de Reichsführer voor een gesprek. Op beleefde toon vroeg hij ons of wij van plan waren om na de oorlog priester te worden. Toen wij dat beaamden, vroeg hij ons waarom wij dan bij de SS waren en of wij hier verder wilden dienen. Ons antwoord luidde: aangezien ons beloofd is dat wij ook hier onze religieuze plichten zullen kunnen vervullen, zijn we graag bereid tot dienstbaarheid in de troepen. Himmler sprak met zijn officieren en zei ons: jullie zijn vrij om jullie God te dienen in dit uniform. Er is bij ons geen dwang in die dingen. Maar u zult wel gemerkt hebben dat ieder die bij ons komt een zekere verandering doormaakt. Ik kon me niet inhouden en lachte in mezelf. Op de vraag waarom ik moest lachen, antwoordde ik: we zullen nog wel eens zien wie hier het eerste en het meeste verandert. De heren wierpen mij een onthutste blik toe en wachten op Himmlers reactie. Die keek ons heel rustig aan en zei op tevreden toon: mijn heren, deze mannen zijn in orde. Dit soort mensen hebben we nodig. We konden vertrekken. De voldoening die wij voelden is moeilijk in woorden uit te drukken. Degenen voor wie iedereen bang was, had ons religieuze vrijheid toegezegd. Deze toezegging zou nog onverwachte gevolgen hebben. De nasleep kwam kort daarna. We moesten weer eens met het hele bataljon samenkomen in de veel te kleine gymzaal. Er was een hoge oom uit Berlijn gearriveerd en we werden geïnformeerd over het doel van de oorlog. Samenvattend kwam het erop neer dat men Duitsland van de Joden, de communisten en vooral van de christenen wilde bevrijden. Van deze drie vijanden werd de christelijke kerk als de gevaarlijkste beschouwd. Sinds 2000 jaar heeft die uit het Jodendom geboren godsdienst het Duitse volk, ja de hele wereld, geteisterd met leugens en huichelarij en hen tot slaven gemaakt. De slotzin van deze les luidde: zolang de paus, die misdadiger in Rome, en alle papen niet hangen, zal er geen overwinning zijn. Dat was te veel om te zwijgen. Verontwaardigd riep ik: gisteren werd ons door de hoogste instantie verzekerd dat wij religieuze vrijheid hebben en dat er in deze dingen geen dwang zou worden uitgeoefend. Vandaag zegt u ons het tegendeel. Honend klonk het antwoord: jazeker. Tolerantie en religieuze vrijheid zolang de oorlog duurt, maar geen dag langer. Ik kon de vraag niet onderdrukken: wat gebeurt er dan als ik na de eindzege in mijn klooster terugkeer, van waaruit ik naar de SS kwam? Het ijskoude antwoord luidde: dan hang ik u met mijn eigen handen op aan de eerste de beste boom. Nu wisten we tenminste waar we stonden. Rustig en gelaten antwoordde ik: laten we ons eerst maar zorgen maken over de eindzege. Dan zien we wel wat er daarna gebeurt. Aan mijn toon merkte hij wel wat ik daarmee wilde zeggen en hij vroeg: twijfelt u aan de eindzege? Ik wierp hem toe: ik weet één ding, en daar twijfel ik niet aan. Wat er ook zal gebeuren, niets gebeurt zonder de heilige wil van God. Elke overwinning hangt van hem af. Alleen dat wat van hem komt, zal zegevieren. Dat heeft de kerkgeschiedenis ons ontelbare malen bewezen. Daaraan zal ook deze oorlog niets veranderen. Daarmee was de les ten einde. Al snel werd ik bij de majoor ontboden. Toen ik alleen in zijn kamer was, maande hij mij tot voorzichtigheid. Het is gevaarlijk dit soort dingen te zeggen. Maar, heer majoor, bent u ook niet de overtuiging toegedaan dat de eindzege alleen toekomt aan rechtvaardige zaken? Bij deze woorden zweeg hij en zei slechts: ik heb u niets meer te zeggen. Jaren later, voor het oorlogstribunaal in Kassel, stond het allemaal beschreven in de aanklacht tegen mij. Eind januari 1940 gingen we met onze paarden op reis door Duitsland, vanuit het koude oosten naar de lentewarmte in het zuidwesten. En wel in de prachtige omgeving van Zuidbaden. Ons kwartier bestond uit een aantal mooie huizen in het kleine stadje Herbolzheim. Dat was een welkome afwisseling na de barakken in de opleidingskampen, die wij nog helemaal besneeuwd hadden achtergelaten. Ik had bijzonder veel geluk, aangezien ik werd ingedeeld bij een familie van 4 personen in een gezellige woning. Zij namen mij hartelijk en vriendelijk op in hun huis. Uiteraard werd ik door de belangrijkste persoon van de familie, een tante, op de proef gesteld. Ze ondervroeg me in haar winkel, ten overstaan van alle aanwezigen. Ben je een fatsoenlijk mens? Ik kon mijn oren niet geloven toen ik zo begroet werd en stond met mijn mond vol tanden. Ze herhaalde haar vraag en voegde er verklarend aan toe: er woont een jonge dame in de huwbare leeftijd in dat huis. We kunnen geen wildebras gebruiken. Ik barstte in lachen uit, want de jonge dame die naast haar stond, was rood aangelopen. Terwijl ik een kleine buiging voor haar maakte, zei ik: juffrouw, u hoeft niet bang te zijn. Ik ben priesterstudent bij de Franciscanen, ondanks mijn SS-uniform. Ik interesseer mij zeer voor vrouwen, maar alleen voor hun zielen, voor het geval ze redding nodig hebben. Nu lachten alle aanwezigen. De jonge dame, Frida, bracht me naar binnen. Toen ik haar wat beter bekeek, werd mij duidelijk waarom haar tante zo voorzichtig was. Ze was een vriendelijk en knap meisje dat er goed verzorgd uitzag, echt een schoonheid. Voor ik het wist, was ik volledig in het gezin opgenomen, alsof ik een eigen zoon was. Ik kon het prima vinden met heel het gezin, ouders, zoon en dochter. Elke ochtend, voor aanvang van onze dienst, gingen we in de barokke parochiekerk naar de heilige mis. De pastoor was in eerste instantie verrast om een schare soldaten in SS-uniform aan de communiebank te zien. Maar hij raakte al snel overtuigd van onze ernst en hij werd voor ons een vader en een echte vriend. De doorgaans christelijke inwoners van de stad vonden het een eer om de SS-soldaten uit te nodigen en met allerlei heerlijkheden te verwennen. Onze kameraden bekommerden zich meer over de meisjes en vrouwen dan over hun werk. We hadden dus veel vrije tijd die we gebruikten voor lezen, studie en gebed. In mijn vrije tijd ging ik liefst naar een klein bedevaartsoord, Maria Sand. Op een morgen, rond 7 uur, moest ik voor aanvang van mijn dienst het kantoor van de staf schoonmaken. Die bevond zich in een geconfiskeerd schoolgebouw. Ik was daar helemaal alleen en opende een venster om te luchten. Onder het raam stond onze adjudant te praten met een adjudant-onderofficier. Geen van beiden kon mij zien. Ik hoorde echter ieder woord. Voor niets in de wereld had ik dit gesprek willen missen. De adjudant zei: wat voeren onze priesterstudenten eigenlijk uit? Zijn ze nog niet voor de bel gegaan? De officier liet een geërgerd lachje horen. Daarop klonk weer de adjudant: wat? Er zal toch wel iets veranderd zijn? We hebben die priesterstudenten toch niet voor niets ingekwartierd bij de families met de mooiste meisjes. En die lange, hij bedoelde mij, die woont in huis bij het knapste meisje van allemaal. Dat meisje waar we allemaal een oogje op hadden. Gebeurt er dan echt helemaal niets? De officier antwoordde: toch wel. Hij rent namelijk elke ochtend voor het werk naar de kerk, meestal samen met de anderen. Daar kregen ze van de pastoor iets te eten, daarmee bedoelde hij de heilige communie. Zolang dat doorgaat, is er geen hoop op verandering. Dan laat u de seminaristen toch gewoon een uur eerder beginnen, stelde de adjudant voor. Dat werkt ook niet, want dan gaan ze gewoon al om 5 uur naar de kerk. De pastoor heeft ze in zijn hart gesloten en is vast en zeker bereid om 5 uur op te staan. Ik heb al het mogelijke geprobeerd, maar niets helpt. Uiteraard vertelde ik het aan mijn kameraden. We amuseerden ons kostelijk over het feit dat die heren zichzelf de mooiste en knapste meisjes hadden ontzegd om ze onder onze hoede te stellen. Wij waren niet degenen die gevaar liepen te veranderen, zoals zij dat zo innig wensten. Zij hadden zichzelf de omgang met die meisjes ontzegd. De families waren gerustgesteld en blij dat hun dochters beschermd werden door de seminaristen. Maar hoe langer wij daar ingekwartierd waren, hoe meer klachten er kwamen van de andere families over de slechte invloed van de soldaten op hun dochters. Vanwege al deze bezwaren werd er een waarschuwing gegeven dat iedereen zich tegenover vrouwen en meisjes correct diende te gedragen. Plotseling richtte de officier zich tot mij. Goldman, kijkt u überhaupt wel eens goed naar een knap meisje? Terwijl ik moest lachen, gaf ik hem luid een antwoord. Natuurlijk kijk ik naar mooie meisjes. God heeft mij toch niet blind gemaakt voor schoonheid, alleen omdat ik priester wil worden. Ik zie toch elke dag een van de knapste meisjes van de stad in mijn kwartier. Hoeveel van de onderofficieren balen ervan dat zij niet bij dit gezin inwonen? Ik had het gelach aan mijn kant. De officier reageerde woedend. Vanwege u trekt Frida haar neus voor ons op. Telkens als wij haar uitnodigen om mee naar de bioscoop te gaan, antwoordt ze dat ze met geen enkele soldaat naar de film gaat. U bent het die dat meisje met uw religieuze geklets beïnvloedt. Waarop ik zei: misschien gaat ze liever naar de bioscoop met een soldaat die elke ochtend naar de kerk rent, zelfs om 5 uur in de ochtend. Dat sloeg in als een bom. Nu brulde hij: hebben jullie dat gehoord? De pastoor gaat met zijn vrienden naar de film. Dat wil ik wel eens meemaken. Dit gesprek vond plaats op een zaterdagmiddag, vlak voor het einde van de dienst. Eenmaal per week, op zaterdagavond, was er een voorstelling in de bioscoop die door veel soldaten werd bezocht. De onderofficieren zaten meestal in een aparte loge. Ik vroeg juffrouw Frida: heeft u misschien zin om vandaag een keer naar de bioscoop te gaan? Er schijnt een goede film te worden vertoond. Haar ouders en zij stemden ermee in, als ik beloofde haar mee te nemen en weer thuis te brengen. Ik plande het zo dat wij na de voorfilm binnenkwamen, precies op het moment dat er een kleine pauze was voor de hoofdfilm. Gearmd liepen wij naar binnen. De heren in de loge keken met open mond toe en de soldaten klapten als hekken. Samen maakten we een hoffelijke buiging voor de officier die geen woord kon uitbrengen.
Lord,
De weken in Herbolzheim waren voor mij een mooie nieuwe ervaring. Ondanks de soms zware diensten was het heerlijk om elke avond thuis te komen in dit huis vol goede mensen. Iets wat ik nooit eerder in mijn leven had ervaren. Maar na verloop van tijd veranderde de stemming in de stad. Die werd een stuk grimmiger. De relatie tussen de soldaten en de bewoners kwam onder druk te staan. Dat kwam niet alleen vanwege allerlei gedoe met meisjes, maar ook vanwege het feit dat er in de buurt van het dorp voortdurend kruisen en heiligdommen werden verwoest. Zoiets was nooit eerder gebeurd. Hoewel de daders nooit werden opgepakt, was het voor de Herbolzheimers wel duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk was. Plotseling was de mooie tijd voorbij. We werden overgeplaatst naar de bunker van de Siegfried-linie, die in de bossen van de uiterwaarden van de Rijn gelegen was. 2 maanden lang had ik ook daar nog een prachtige tijd. Als verantwoordelijke voor de nieuwsberichten moest ik alle telefoonleidingen controleren. En daarom kon ik in alle vrijheid urenlang door deze heerlijke, uitgestrekte bossen dwalen. Liggend tussen de lentebloemen genoot ik van de zon. Ik las, ik bad en maakte van elke gelegenheid gebruik om naar Herbolzheim te gaan, dat 20 kilometer verderop lag. Dat deed ik niet alleen vanwege Frida, maar eigenlijk meer vanwege de heerlijke gebakken aardappelen met worst of spek en de goede huiswijn waar ik in de weken daarvoor aan gewend was geraakt. Overdag verbleef ik, net als in mijn jeugd, tussen de vele dieren in het bos. Maar als het werk gedaan was, zocht ik het gezelschap van de goede familie. Dit leven was bijna te mooi om waar te zijn. Hoofdstuk 4. Onwaardig. We verhuisden naar Kippenheim. Er was nog geen schot gevallen. Daarna ging het naar Württemberg, waar we opnieuw werden ingekwartierd bij vriendelijke mensen. Maar 's nachts klonk ineens het luchtalarm en werd de oorlog voor ons een realiteit. Via België en Luxemburg vielen wij Noord-Frankrijk binnen. Ik sprak goed Frans, wat zeldzaam was, dus werd ik aangesteld als tolk en kwartiermeester. In deze positie had ik de mogelijkheid om veel van de ontberingen die de bezetting met zich meebracht te verlichten en zelfs levens te redden. Het compleet onzinnige bevel om in ieder dorp alle brandstofvoorraden in beslag te nemen, voerde ik uit door altijd eerst te onderhandelen met de plaatselijke pastoor en burgemeester. Ik raadde hen dan aan om 80% van de voorraden snel te verbergen of te begraven, voordat ik de volgende dag terug zou komen om alles in beslag te nemen. Zo konden de boeren tenminste hun landbouwmachines nog gebruiken. Later in Parijs, waar ik ook als tolk in dienst was, kreeg ik het voor elkaar om grote hoeveelheden van de voedselvoorraden die in de kampen van de Weermacht lagen opgeslagen, aan de hongerende bevolking in Rueil-Malmaison en Bougival te geven. Vanuit mijn positie als vertaler wist ik vaak van tevoren dat er een klooster of kerk in beslag zou worden genomen. Meer dan eens heb ik gezien dat de SS dan misgewaden verbrandde en de voorraad miswijn plunderde. Als ik het van tevoren wist, zorgde ik ervoor dat de betreffende priester gewaarschuwd werd. Als dan de SS arriveerde, was alles leeg en was er niets of niemand meer te vinden. In Parijs had ik de mogelijkheid om een priester die op de liquidatielijst stond, te laten verdwijnen, voordat ik de soldaten 's nachts de weg naar zijn huis moest wijzen. Het nest was al leeg. Ik dankte God dat ik het SS-uniform droeg, waardoor ik deze dingen kon doen. Ik wist nu uit ervaring dat mijn aanwezigheid bij deze eenheid een zegen was voor velen, en steeds meer. Vrijwel alle priesters die mij in het gehate uniform hun kerk zagen binnenkomen, waren achterdochtig. Dat nam ik ze natuurlijk niet kwalijk. Pas als ik ze om de heilige communie vroeg en mijn identiteitskaart liet zien, won ik hun vertrouwen. Van sommigen werd ik zelfs een heel goede vriend. De oorlog ontvouwde zich met enorme snelheid. Er waren zware gevechten met grote verliezen, vooral bij de Aisne van en het kanaal. Wij vochten tegen eenheden van het Franse Vreemdelingenlegioen. Zij wisten heel goed dat wij uit hun gelederen nauwelijks gevangenen zouden maken en ze vochten met de moed der vertwijfeling. Bij de gevechten voor Les Islettes veranderde de tegenstander 5 keer per dag van positie, voordat wij de stad konden innemen. Die stond vervolgens de hele nacht in lichterlaaie. Wat mij daar het meest choqueerde, was de houding van de soldaten, die ongeacht hun rang de stad plunderden. Terwijl de gewonden in de straten om hulp smeekten, doorzochten zij huizen en winkels. Alles wat ze maar konden vinden, werd opgestapeld in de open lucht. Het leek wel of zij bezeten waren. Keer op keer gooiden ze wat ze hadden buitgemaakt weg, zodra iets anders hun hebzuchtige aandacht trok. Maar het ergste en meest walgelijke was nog wel dat geen meisje of vrouw die nacht veilig was. In het brandende Les Islettes zag ik voor de eerste keer hoe beestachtig een mens kan zijn. Beste luisteraars van Radio Maria, hier zullen we de lezing uit het boek In de schaduw van zijn vleugels eindigen en we hopen dat u morgen opnieuw afstemt op het programma.